God zegen allemaal. Van de week in het programma Vandaag Insight kwam dit fragment voorbij.
Laude Palingboer nog meegemaakt.
Sorry?
Laude Palingboer.
Laude Palingboer?
Ja, dat was ook zo'n gebedsgenezer.
Oh, ja, hoor ik je weer.
Het leek me goed om eens de vraag te stellen, wie was dan eigenlijk Laude Palingboer? Aangezien ik denk dat de meesten van ons niet weten over wie Johan Derksen het precies heeft. Afgelopen week heeft het AD een wat kritisch en negatief artikel gepubliceerd over Tom de Wal en de bediening aan zijn naam verbonden van frontrunners. En naar aanleiding van dat AD-artikel is Tom de Wal ook voorbijgekomen in het programma Vandaag Insight, een populaire talkshow met onder andere vaak Johan Derksen als vaste tafelgast aanwezig. En Johan Derksen had niet zulke goede woorden over voor Tom de Wal en zijn bediening, maar een van de vergelijkingen die hij maakte is die met een zogenaamde Laude Palingboer, waarvan Johan Derksen aangeeft dat dat iemand is uit zijn tijd, die waar hij een beetje aan moest denken, die vergelijkbare dingen deed. Nou, het leek me eens goed om daarbij stil te staan. Wie was Laude Palingboer? Los van dat het een vrij grappige naam is in eerste instantie, ben ik wel serieus geïnteresseerd om eens uit te zoeken over wie Johan Derksen het heeft. Johan Derksen is alweer een dagje ouder, heeft wat meer meegemaakt dan denk ik de meeste van ons en de meeste ook van dit publiek. Het greep mij aan. Ik vond het wel interessant om eens te kijken over wie heeft Johan Derksen het. En is dat inderdaad een terechte vergelijking of is dat misschien niet helemaal van toepassing? Ik heb even de Wikipedia-pagina van Laude Palingboer erbij gepakt en af en toe ook wat videofragmenten, zodat je zelf een beetje een beeld kan vormen over wie we het hebben en daar misschien wat lessen uit kunt trekken.
Ja, kijk, christelijk gereformeerd. Dus dat noemden ze vroeger nog fijner dan fijn. Of weet u niet geen verschil tussen christelijk gereformeerd en gereformeerd?
Jawel.
Nou, ik kom uit een christelijk gereformeerd huisgezin. En dat was zeer straf.
Laude Palingboer, we lezen de Wikipedia-pagina. Laurens Voorthuizen, dat is zijn echte naam. Uitspraak Lau, bijnaam Laude Palingboer. Geboren in Anna Palovna in het jaar 1898. Overleden in Agimont. In het jaar 1968. Hij was een Nederlands charismatisch leider van een nieuwe religieuze beweging. Ondanks het geringe aantal volgelingen besteden de Nederlandse media relatief veel aandacht aan deze sekteleider, zoals zij hem over het algemeen betitelden. En dan lezen we over zijn levensloop. Voorthuizen groeide op in Brezand, in de kop van Noord-Holland. Aanvankelijk streng gereformeerd kwam hij, net als de rest van het gezin Voorthuizen, enige tijd onder invloed van de baptistische evangelist Jelle Adema en de lokale Pinkstergemeente. Op 28 maart 1924 trouwde hij met Treintje Tiel, dochter van een rijke boer. Hij koos voor het beroep van visser dat hij aanvankelijk in Den Oever en vanaf 1938 in Muiden uitoefende. Mystieke ervaringen. In 1942 werd het huwelijk ontbonden. Voorthuizen had toen al enige tijd een relatie met de Baarnse Min Wierts, in wie hij vanaf hun eerste ontmoeting, en er staat tussen aanhalingstekens, een gevoel van liefde losmaakte, zoals Min later vertelde, en er wordt Min geciteerd, en die liefde was universeel, voor de hele mensheid bedoeld. Einde citaat. Wierts, die zelf een atheïstische achtergrond had, was onder de indruk van Voorthuizens religieuze uiteenzettingen. In 1927 had Voorthuizen naar eigen zeggen een mystieke ervaring die voor hem aanleiding was om vanaf 1950 te komen tot zijn verkondiging.
In een nacht ben ik op zee, in 1927. Toen is mij daar de ster verschenen. De stem die tot me kwam was dit: zie het teken van de Zoon des Mensen.
Toen zag ik een groot en een vreselijk leger naderen. Met Satan aan het hoofd.
Aan het strand van de Zuiderzee had hij 's nachts een ster gezien, terwijl hij de woorden "zie het teken van de Zoon des Mensen" hoorde. Vervolgens vertelde hij dat hij over een poel met drijfzand was gelopen zonder erin weg te zakken. Toen hij even later terugging naar die plek zag hij zijn voetafdrukken in het slip en toen hij opnieuw over die voetafdrukken wilde lopen, zakte hij er diep in weg. Zijn vrouw, Min Wierts, concludeerde dat Voorthuizen God was en dat hij de taak had om de mensheid van de duivel te redden. Ze drong er regelmatig bij hem op aan dat toe te geven.
Toen lag ik in het ziekenhuis in Naarden. En toen heb ik opgeschreven: Lau, erken nu dat je God bent. Want ik kan zonder jou niet leven, maar zonder God ook niet.
En hoe reageerde die toen? En hoe reageerde hij toen?
Hij knikte van ja. Het was de eerste keer dat hij erkende dat hij God was.
Hij gaf deze verklaring daadwerkelijk toen Wiertz in 1950 met roodvonk in het ziekenhuis lag. Voorthuizen vertelde haar dat hij een nieuwe mystieke ervaring had gehad, waarbij hem duidelijk was geworden dat hij inmiddels de duivel in zichzelf had overwonnen en daardoor God was geworden. Hij beweerde dat hij de Messias was. Laude Palingboer. Voorthuizen verkocht zijn boten en vond emplooi als marktkoopman op de Dappermarkt in Amsterdam, waar hij bekend werd als Laude Palingboer.
Lau stond toen in die tijd nog op de markt palingtjes en aaltjes aan te prijzen. Hè? Maar hij zei ook de meest mooie dingen ook. Onderhand dat hij zo'n aaltje aanbiedt, dan ging hij ook prediken hoor. En mensen die daarop ingingen, die nam je mee naar het koffiehuis. Dan ging je mee babbelen en de paling bleef de paling. Mooi mensen, even goed hè. En die verwees hij dan naar een van die huiskamers die in Amsterdam waren. Er waren een heleboel in Zuid, Noordoost. En daar ging hij ook rond.
Vanachter zijn kraam predikte hij dat hij het opstandingslichaam van Jezus Christus was. In een nabijgelegen koffiehuis gaf hij, wanneer daarvoor belangstelling bestond, verdere uitleg. Er vormde zich zo een kring van volgelingen om hem heen. Vanaf 1954 gaf hij voor deze lauwmensen, zoals ze genoemd werden, en andere geïnteresseerden wekelijkse bijeenkomsten in de zalen van Frascati en de Brakke Grond, waar hij de toehoorders met een mengeling van mystieke taal en Amsterdamse volkshumor te woord stond.
En dan sprak hij een uur of anderhalf, zonder van te bedenken wat hij zeggen moest. Want God weet dat het al. Die hoeft niet te denken.
Het Witte Huis. De verzekeraar L.H. Voogd, zelf volledig in Lau, dat wil zeggen een volgeling van Lau, die noemde zichzelf dan in Lau, kocht in 1957 een huis in Muiderberg, waar Lau en Mientje konden wonen. De villa, die het Witte Huis werd genoemd, werd een pelgrimsoord. Diverse aanhangers van Lau bleven in het Witte Huis wonen. Hij bracht de dag door met het roken van sigaren, het drinken van jenever en het vertellen van niet altijd even duidelijke mystieke verhalen. Hier ontwikkelde zich de gewoonte van het aanliggen. Vrouwelijke volgelingen mochten enige tijd Voorthuizens lichaamskracht voelen door zich tegen zijn borst te vlijen. Het was de bedoeling om in Lau te komen. In Lau zou iemand pas werkelijk verlost zijn van de duivel. De beweging vertoonde steeds meer tekenen van een sekte.
Maar uit een gevoel van liefde waarschijnlijk naar de medemensen erin, bood ze wel eens van, wil je ook eens even zo bij Lau zitten? Ja, graag. En zo is dat ontstaan.
Dat was zeer groot. Daar voelde je de kracht eigenlijk van God. Daar voelde je. En ook die rust, dat kan je in de wereld nergens vinden.
De lauwmensen waren inmiddels in volgorde van belang verdeeld in metgezellinnen, engelen, zonen en dochters. Er ontstonden spanningen tussen echte lieden die niet allebei in lauw waren. Voor de volgelingen gold een verbod op seksueel verkeer, waardoor verschillende huwelijken stuk liepen en Voorthuizen bij diverse echtscheidingszaken betrokken raakten.
Nu ontstond er op een gegeven moment een soort van hiërarchie in de groep. Bovenaan had je Lau.
En wat kreeg je? En Mien. Lau en Mien dus, hè.
En wat kreeg je daar dan onder?
12 metgezellinnen. Die elk een poortengel kregen en er kwam nog een engel bij en dat was de structuur.
Voorthuizen verkondigde dat hij, omdat hij God was, niet kon sterven. Sommige volgelingen meenden dat onsterfelijkheid ook voor hen gold en weigerden een arts te bezoeken wanneer ze ziek waren. In november 1955 overleed het 14 maanden oude zoontje van één der volgelingen door gebrek aan medische hulp. In het daaropvolgende proces werd Voorthuizen tot 1 dag gevangenisstraf veroordeeld. Er staken geruchten de kop op dat de wereld volgens Voorthuizen op korte termijn aan ioniserende straling ten onder zou gaan en dat slechts lauwmensen van die ondergang waren uitgezonderd. Lau raakte door deze ontwikkelingen meer en meer omstreden. Hij verhuisde met zijn volgelingen naar een door een van zijn aartsengelen gekochte arbeiderswoning in de Noord-Limburgse plaats Amerika. Nadat hij niet wilde getuigen in een echtscheidingszaak, week hij in 1968 uit naar Agimont in België. Hij was toen al ziek. De beweging had op haar hoogtepunt circa 500 tot 600 directe aanhangers. Daarbuiten oefende Lau ook op andere invloed uit. Volgende kopje, de dood van God. Toen Voorthuizens gezondheidstoestand verslechterde, ontstond onder de Lauwmensen die hem omringden de discussie over de vraag of ze iemand die onsterfelijk is wel of niet naar het ziekenhuis moesten brengen. Toen hij op 23 maart 1968 stierf, werd door de volgelingen gepoogd hem weer tot leven te brengen door op hem te gaan liggen, om hem zodoende warm te houden en ook urenlang Lau, kom terug, te roepen. Na enkele dagen werd hij toch begraven.
Ik begin nu voor te lezen een open brief van Mientje, de vrouw van Lau, gericht aan de gehele wereld. Lau heeft niet 7 maal meer geleden dan Jezus, maar ik zeg 7 maal 70 maal meer dan Jezus. En daarom is Lau de vader der ganse mensheid.
Toen Noach uitgelachen werd, zovelen hebben het ondervonden.
Door de macht van Satan, dus wij zelf, ik, daaraan overgeven hebbende, daardoor is Lau uiteindelijk moeten bezwijken. Omdat Lau steeds de liefde maar uitdeelde, is het lichamelijk verzwakt. En heeft hij geen hulp van ons gekregen. Anders zou Lau niet gestorven zijn.
De bijeenkomsten in Frascati waren sinds Voorthuizens vertrek uit Amsterdam door blijven gaan. Op de eerste dinsdag na zijn overlijden werd het nieuws daar officieel bekendgemaakt. Mientje, die in 2005 nog steeds in Lau was, weet de dood van de vleesgeworden God aan de zondigheid van de groep volgelingen die hem omringden. Tot zover dit stuk op Wikipedia over Lau de Palingboer. Het punt is dat Lau de Palingboer in eerste instantie een behoorlijk verward iemand lijkt te zijn geweest en zeker zou kwalificeren in Bijbelse zin voor een valse profeet. Dit is een man die ondanks een bepaalde achtergrond en bekendheid met gereformeerde theologie op latere leeftijd zichzelf is gaan zien als in eerste instantie een bijzonder persoon, de zoon des mensen, als een Christus en later overtuigd is geweest, ook door zijn vrouw, dat hij God zou zijn. Mien Wiertz heeft hem later weten te overtuigen dat hij ook God zou zijn en daarop aangedrongen dat hij dat ook zou uitspreken, heeft hij ook gedaan. Dus is een man die van zichzelf beweerde God te zijn, die volgeling heeft gehad, die meende onsterfelijk te zijn, en die vervolgens toch gewoon is gestorven. En het lijkt erop dat hij is gestorven aan een onbehandelde longontsteking. Op de leeftijd van ongeveer 70 jaar. Dit is een opmerkelijke geschiedenis. En doet sterk denken aan de geschiedenis van andere sekteleiders die ik ook besproken heb op dit YouTube-kanaal. Onder andere bijvoorbeeld Shinkonji. Maar doet ook sterk denken aan David Koresh. En Jim Jones. En soortgelijke sekteleiders. Is het nou helemaal redelijk om Tom de Wal te vergelijken met Lau de Palingboer? Persoonlijk denk ik van niet. Het is geen geheim dat ik het niet eens ben met veel van het onderwijs van Tom de Wal. Ik denk dat hij wat betreft het welvaartsevangelie en de focus op lichamelijke genezing en het claimen daarvan, ik denk dat hij daarmee een ongebalanceerde en onbijbelse leer uitdraagt. Maar om nou te vergelijken met Lau de Palingboer zou ik ook niet helemaal zien als terecht. Voor zover ik weet is het zeker niet zo dat Tom de Wal zichzelf ziet als de Messias. Of dat hij zichzelf ziet als God die vlees geworden is. Of dat hij zichzelf ziet als onsterfelijk. Ondanks dat zijn theologie misschien consistent beleefd wel tot de conclusie zou moeten leiden dat hij onsterfelijk zou zijn. Omdat op het moment dat alles wat de Heer Jezus voor ons heeft betaald aan Golgotha op dit moment al te claimen is, dan zou onsterfelijkheid een logische consequentie moeten zijn daarvan. Maar dat terzijde. Tom beweert niet onsterfelijk te zijn. Zeker niet lichamelijk onsterfelijk te zijn. En ik denk dus dat het niet helemaal redelijk en eerlijk is om Tom de Wal te vergelijken met Lau de Palingboer. Ondanks alle zorgen die je misschien hebt en die ik ook heb ten aanzien van de ongebalanceerdheid van zijn leer, denk ik dat Lau de Palingboer echt wel een paar stappen verder is ten aanzien van sekteleider zijn, ernstige dwaalleer verspreiden en vervolgens ook met het hele getuigenis van zijn leven eigenlijk een slecht getuigenis zijn voor de Heer Jezus Christus en het christelijk geloof in algemene zin. Goed, ik hoop dat dit nuttig was voor je, dat het een beetje een inkijkje geeft in wie Lau de Palingboer was en dat het ons ook helpt om te reageren op datgene wat Johan Derksen zegt en hem beter te begrijpen vanuit zijn generatie. God zegen. Als deze video nuttig voor jou, druk dan op like en wil je vaker dit soort apologetische video's zien, abonneer je dan op dit kanaal. Tot de volgende keer.